Ik ben Michiel van Vught en welkom bij Je Geld en of Je Leven. De podcast die jou helpt betere keuzes te maken ten aanzien van je geld en je leven. Mijn doel? 10 miljoen mensen inspireren hetzelfde te doen. En jij kunt meehelpen door deze podcast 5 sterren te geven bij Apple, Google en Spotify. Leuk dat je luistert. Deze podcast is overigens mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Nou, leuk dat je weer kijkt en luistert naar deze podcast. En vandaag heb ik wel, denk ik, kan best wel een impactvolle aflevering worden. Want nou ja, als het goed is, zie je er zitten als je via YouTube kijkt. Inge Nuiten, leuk dat je er bent.
Dankjewel Michiel, fijn het te zijn.
Ja, jij bent, ik lees op meerdere plekken, maar een veel gevraagd spreker sowieso als het gaat om dienend leiderschap. Je hebt er boeken over geschreven. Ik las dat jij 3 masterstudies hebt gedaan, een PhD hebt gehaald, topsporters begeleid in de golfwereld. Dus ik maak het wel een beetje zorgen. Ik denk, ik heb wel iemand tegenover me die echt weet en echt veel ervaring heeft op dit vlak. Dat vond ik mooi. Misschien daar even mee beginnen. Ik vind het toch persoonlijk interessant. Hoe kom je om 3 mastertitels te gaan behalen en dan ook nog cum laude af te studeren?
Dat is gewoon goede hersenen meegekregen en je studies gewoon heel interessant vinden. Dus dat is gewoon goede hersenen, studies interessant vinden en gewoon heel hard werken.
Maar er zit ook ergens een intrinsieke motivatie kennelijk of zo. Dat je denkt, vind ik toch tof om te blijven ontwikkelen.
Ja, dat is iets, dat is ook dus van, ik denk van mijn geboorte meegekregen. Al van kleins af aan dat ik... Ik kon goed tennissen. Toen ik een tennisracket oppakte, toen ik een jaar of 8 was, 7, 8, toen dacht ik, oh wauw, dit kan ik meteen al goed. Ik wil hier echt heel goed in worden. En toen ging ik al boekjes lezen over hoe die toptennissers dan voor voeding zorgden en mentaal. Dus toen was ik al gegrepen door dat onderwerp. En dat is gewoon gebleven dat ik steeds ben gaan kijken van, oh maar hoe komen mensen nu tot topprestaties? Hoe worden ze de beste versie van zichzelf? Op die leeftijd dus al. En dat, toen ging ik psychologie en bewegingswetenschappen studeren. Ja, dat wilde wel.
Ja, precies. Ook gewoon omdat ik het heel leuk vind dan waarschijnlijk.
Ja, ik vind het echt hoe de mens functioneert. Dat fascineert mij eindeloos en mateloos. Dus daar blijf ik mee verdiepen. En de laatste jaren komt er steeds meer onderzoek uit. Dus dat is heel erg leuk.
Ja, tof. Nou, en je hebt dus veel over dienend leiderschap. Maar voor de mensen die denken, ik kan er maar iets bij voorstellen. Wat is jouw definitie daarvan?
Bijdragen aan de groei van de mensen om je heen. En dat doe je dankzij je eigen groei. In alle eenvoud. Dus het betekent vooral dat je bereid bent om te kijken, hey, wat ben ik nu zelf aan het doen? Hoe heb ik impact op de mensen om me heen? Hoe ben ik ook de beste versie van mezelf, zodat ik een voorbeeld ben voor anderen, inspirerend kan zijn?
Ja, en dan zeg maar een beetje vroeger, een beter milieu begint bij jezelf en een beter leven begint bij jezelf.
Ja, we moeten niet afhankelijk ons opstellen van de mensen om ons heen om een beter leven te hebben. Dat ligt echt in je eigen handen.
Ja, en wat ik las op een website waar jij als spreker te boeken bent, hè, dat doe je dus ook. Dat jij in 2010 had jij een heftige ervaring en dat veranderde wel het een en ander. Kun je daar iets over vertellen wat je wil delen?
Ja, ik ben in 2010, toen had ik dus inderdaad mijn studies allemaal afgerond, mijn promotieonderzoek. In heel korte tijd een paar teams geholpen om landskampioen te worden. Echt tegen de verwachtingen in. Dus die topgolfers onder andere. Dus dat was echt heel gaaf. Toen dacht ik echt, dit is het. Maar toen werd ik heel erg ziek. Zo ziek dat ik echt letterlijk geen volzinnen meer uit kon spreken. Ik kon mijn handen amper meer gebruiken. Ja, het was algehele malaise. Toen dacht ik echt, dit is gewoon alleen maar downhill en kansloos. En toen besefte ik, je kunt nog zoveel weten over fysiologie, psychologie. Ja, hoe je jezelf fysiek en mentaal goed kunt verzorgen. Maar als je het niet echt doet zelf, dan niet naar je lichaam luistert. Mijn lichaam gaf in 2007, 2008 al lang aan van, hey, dit gaat niet de goede kant op. Ik zeg altijd nu tegenwoordig, als je niet luistert, als je lichaam fluistert, dan gaat het gewoon schreeuwen. En dat deed het bij mij. Dus dat heeft mij toegebracht dat ik echt daadwerkelijk hetgeen waar ik nu ook over schrijf en training over geef, gewoon echt ten volle ben gaan voorleven. Dus ik wilde niet meer die loodgieter zijn waar het thuis lekt.
Nee, precies.
Dat is wat dat met me gedaan heeft.
En wat fluisterde er dan al in 2007, 2008?
Ik had echt allerlei lichamelijke klachten van maagzuur tot continue verkoudheidsklachten, last van mijn hoofd, al heel vaak onverklaarbare spierpijn. En artsen zagen altijd wel dat er iets aan de hand was. Weet je, keelontsteking was gewoon continu, dus dan krijg je pillen en zo. Maar ik ik stond er niet bij stil dat dat dus inderdaad ergens door veroorzaakt zou worden. Omdat je beter de oorzaak aan kan pakken dan alleen maar pilletjes nemen of zalfjes smeren.
Ja, symptoombestrijding.
Symptomen bestrijden. Ja.
Nou ja, maar de dingen die je noemt zijn niet zo... dat bedoel ik absoluut niet vervelend, maar niet zo extreem in beginsel dat je daar misschien ook op aangaat. Want ja, in de winter hebben we allemaal verkouden en als het druk is hebben we allemaal hoofdpijn. Ja. Als we te weinig drinken, als het warm is, krijg je ook weer last.
Ja, ik tegenwoordig dus al niet. Ik kan bijna zeggen al 5 jaar niet meer. Ik heb afgelopen, nou zeg zelfs 7, 8 jaar denk ik 1 keer een goed griepje gehad. En verder, op het moment dat ik iets aan voel komen, voel ik al, oh, daar gaat hij niet lekker of daar gaat hij niet lekker. En dan weet ik gewoon wat ik moet doen, omdat ik gewoon hoor wat het signaal is.
Ja.
En dat was toen niet. Toen ging ik dus gewoon door. Dan ging er weer een pilletje in. En dan stapelen de klachten zich alsmaar op. Dus dan wordt het alleen maar van kwaad tot erger. Want ja, die bijvoorbeeld maagzuur heeft een functie. Dat je dat dan hebt. Is trouwens overigens vaak een tekort aan zuur in je maag. Waardoor je klepje niet sluit. En heel veel mensen gaan dus maagzuurremmers nemen. Maar dan maak je het probleem alleen maar erger. Ga je je eten alleen maar slechter verteren. Dus dat was voor mij ook een inzicht wat veel later kwam. Maar goed, dat zijn van die inzichten. Dat je denkt, hè? Hoe dan?
Nou, goed, je leert er ook van alles nog wat over dingen, maar niet echt over hoe je beste leven kan leiden. Dus ik snap wel dat je dan dat je gewoon maar meegaat met wat er gezegd wordt door de zogenaamde experts natuurlijk.
Ja.
Of zogenaamde experts, mensen die dus vast voor gestudeerd hebben. Maar...
Ja, die ervoor gestudeerd hebben en die ook heel veel weten, alleen soms ook gewoon niet de volledige informatie hebben of niet de juiste informatie hebben. En uit beste kennis en kunde jou proberen te helpen. Maar niet altijd, ja, ben ik nu dus inmiddels achter de informatie hebben die werkelijk kloppend is. En als je daar eenmaal in verzeild raakt, dan ga je wel echt verwonderd zijn over, nou, bijvoorbeeld zo'n maagzuurding.
Precies.
Hey,
ja.
We geven pillen voor iets wat juist tegenovergesteld zou moeten zijn.
Ja, dat is apart, ja. Maar uiteindelijk kwam je daar dus in 2010, dacht je, nou ja, of het wordt tijd voor een ommekeer, want ja, ik moet practice what you preach eigenlijk doen. Wat was het eerste wat je deed?
Nou, toen kon ik echt letterlijk helemaal niks. Dus dat was echt 3 weken heb ik toen echt letterlijk helemaal niks kunnen doen. Dus dat was alleen maar in een hutje op de hei slapen, rusten, bijkomen. En daarna, ja, wat heb ik daarna gedaan?
Waar begon je? Want het is best wel, je moet best wel een grote verandering ondergaan, vermoed ik, van de levensstijl zoals je gewend was naar de levensstijl die je eigenlijk wenste, zodat je, je niet meer zo voelde. Of was het gewoon omdat het zo erg was, ik denk, er was gewoon geen andere keuze en... Je ging gewoon gelijk all in. Want ik kan best voorstellen dat je... Nou, je moet beter slapen, je moet eigenlijk meer bewegen, je moet anders eten, je moet meer tijd voor jezelf nemen, onthaasten. Allerlei dingen die je daarvoor waarschijnlijk dus niet deed.
Nou ja, de dingen die ik daarvoor wel deed en probeerde. Want ik bedoel, ik had toen al mijn studies al afgerond. En ja, ik was al personal trainer, fitness trainer. En ik had ook al die studies dus ik had al die kennis. Maar ik sliep bijna niet. Ik heb een paar jaar lang bijna niet geslapen. En bij mij was de oorzaak straling. Dus ik woonde in een appartement op bovenste verdieping met heel veel zendmasten erop en omheen. En dat, mijn systeem kon daar blijkbaar niet tegen, maar dat wist ik niet. Ik had het wel kunnen weten, maar ik heb dus niet geluisterd. Ik had allerlei signalen en symptomen van, hey, dit klopt niet. En voor mij klopte het dus inderdaad ook niet. En wat dus een van de eerste dingen die ik ben gaan doen, is gewoon alle straling weghalen. En daardoor ging ik weer slapen. En dat heeft mijn leven echt gewoon omgekeerd. In dat ik weer, ja, slapen is gewoon het meest essentiële wat je kunt doen voor jezelf. Om te herstellen en je fit en gezond te voelen. Je kunt een tijdje niet eten en niet drinken. Maar als je ook echt niet slaapt, dan, dan herstelt je lichaam gewoon niet.
Dan gaat het heel snel, ja. Hoe komt dat? Ja. Waarom is slaap zo belangrijk?
Ja, je herstelprocessen vinden daar gewoon plaats. In alle eenvoud. Dus als je niet voldoende melatonine aanmaakt, dat is ook een heel belangrijk hormoon voor allerlei functies in je lichaam. Ja.
Oké. Okay. Nou, dus je bent daar heel veel. Je hebt heel veel onderwerpen waar je over praat en waar je over begeleidt, zeg maar, bij de organisatie waar je zit. Hoe word jij nu vooral ingezet? Dus je vertelde net toen voor de opname van, nou ja, je hebt de afgelopen weken een heftige week bij teams betrokken geweest waar veel speelde. Wat vragen zijn jou?
Leiderschapsontwikkeling. Ja. Dus help mensen gewoon om hun persoonlijke leiderschap te ontwikkelen, echt in alle lagen van de organisatie. Dus dat maakt niet uit of je een positie hebt als leidinggevende of als verzorgende of verplegende of leerkracht of ja, productiemedewerker. Het kan echt op alle lagen in de organisatie. En waar ik dan vooral aan werk is het innerlijk vertrouwen wat mensen hebben. Dus dat ze vanuit veel meer rust bijvoorbeeld feedback kunnen ontvangen, feedback kunnen geven. Dat ze weten hoe ze goed kunnen luisteren. Hoe je aan je persoonlijk leiderschap werkt. Dat is waar we aan werken. Hoe je goed samenwerkt.
En hoe begint dat dan? Wat zijn de eerste dingen die je vaak ziet bij zo'n organisatie waar je dan binnenkomt? Wat je moet doen?
Een van de eerste dingen die we zo doen is mensen gewoon inzicht geven in zichzelf. Van hey, wat is nou belangrijk voor mij? Wat zijn mijn behoeften? Oh, mogen die er ook zijn? Ja, wat zijn je talenten en kwaliteiten? Waar kun je op bouwen? En hoe ziet dat er ook uit als dat er niet is? En hoe voel je je dan? Dus echt gewoon eerste dag is altijd gewoon inzicht geven in wie ben je en waar sta je? En ook leren om waarderend te kijken. Dus als dan mensen over zichzelf wat aan het vertellen zijn, krijgen mensen altijd de opdracht van kijk nou eens wat je waardeert aan die persoon die nu aan het vertellen is. En of je die nu wel of niet kent, is echt waarachtig. Maar je kunt altijd dingen opnoemen die je waardeert aan die ander. En dan zie je dus ook dat er heel snel verbinding ontstaat tussen mensen. Want er zijn altijd wel gelijkenissen. En als je gaat waarderen, ja, krijg je goed gevoel. Alles wat je aan een ander waardeert, waardeer je ook aan jezelf. En dat bouwt jou weer op. Ja, dus dat is de start om... over authenticiteit zijn natuurlijk, je had het over dienend leiderschap, is authenticiteit en waardering zijn twee kenmerken daarvan. En dat vormt voor mij altijd wel de basis om daar te beginnen.
En authenticiteit bedoel je mee dat je jezelf ook durft te zijn?
Ja, dat je jezelf kent en volledig toestaat om jezelf te zijn. Ja.
En is dat iets wat lastig is voor mensen?
Ja, want vanaf kleins af aan... Op het moment dat jij als jongetje emoties had, dan zeiden mensen, ja, stoere jongens huilen niet. Of brave meisjes worden niet boos. Of nee, je hoeft je niet zo te voelen. Weet je, je krijgt straks wel dat of dat. Dus we hebben al van kleins af aan geleerd dat onze emoties die we hebben, dat is niet zo. Terwijl dat natuurlijk wel zo is. Dus dan wordt je authenticiteit al en wat je voelt wordt al, dan ga je dat al niet meer serieus nemen. Dan ga je niet meer zo goed naar jezelf luisteren. En dan ga je je gedrag aanpassen. Want als je dat doet, dan vindt papa het niet zo leuk. Of als je dat doet, dan krijgt mama hoofdpijn. Dus dan ga je je op allerlei manieren aanpassen. En dan leer je dus om minder authentiek te zijn.
Nou, ik voel me eigenlijk een beetje als vader nu. Denk ik, ja, wacht eens even. Volgens mij zeg ik ook wel eens, joh, zo erg is dat wondje op je knie niet.
Oh, maar ja, dat kan wel. Kijk, zo erg is dat.
Stel je niet zo aan, zeg ik dan nog, inderdaad.
Ja. Ja, nou ja, als je kunt zijn met het verdriet van je kind. Dus je moet wel begrenzen natuurlijk. Maar een kind even laten uitrazen of uithuilen is gewoon belangrijk. Dat het voelt van, oh ja, dit is dan het gevoel wat ik erbij heb. Is heel belangrijk.
Ja, dus dat begint eigenlijk al bij mij. Hè? Dus ik geef eigenlijk mijn kinderen daarmee een kleine valse start. En dat gaat natuurlijk het hele leven gaat dat zomaar door als je niet oppast.
Ja. Ja.
Ja. En je wordt natuurlijk in een keurslijf gedrukt. Want op je werk moet je ook niet huilen. En moet je ook niet te boos worden. En voor het weten raak je eigenlijk dus los van jezelf.
Ja.
En is dat dan makkelijk voor mensen? Want ik kan me voorstellen, dit klinkt logisch. Het is natuurlijk ook logisch. Maar het lijkt me best wel lastig. Want we zijn het wel afgeleerd om onszelf te zijn, toch?
Ja, dus echt stapje voor stapje weer gewoon inchecken van... Hey, wat is nu belangrijk voor me? En dat is dus niet dat je van de een op de andere moment zegt van... Oké, dit is wie ik ben en zo werkt het. Nee, het is gewoon een heel proces waar je doorheen gaat. En stapje voor stapje. Ik zeg bijvoorbeeld de oordelen die je over andere mensen hebt... Op de kleuterschool wist je het, want dat roepen ze op de kleuterschool, wat je zegt.
Ben je zelf.
Dan ben je zelf. En dat is echt de waarheid als een koe. Dus wat ik mensen dan leer, nou ja, ga maar eens kijken wat je allemaal van andere mensen vindt. En ga dat eens als een spiegel zien voor wat er in jouw binnenwereld leeft en speelt. En ga dat maar eens oplossen in plaats van over andere mensen allemaal van alles te vinden en te zeggen. Dan ga je aan je authenticiteit werken, maar dan werk je ook gelijkertijd aan wereldvrede. Want als we allemaal ophouden met overal van alles van te vinden, dan... wordt het leven heel wat makkelijker.
Ja, dus eigenlijk begint allemaal bij jezelf. En dus de authenticiteit was belangrijk. En die andere was wat je zei van mijn zelfvertrouwen, toch?
Ja, zelfvertrouwen ligt er voor mij onder. Dus voor mij is echt wat ik ontdekte in jarenlange onderzoek wat ik aan het doen was. Is als mensen innerlijk zeker zijn. Dan maakt het niet meer zoveel uit wat er op je pad komt. Want dan kan je daar gewoon goed mee omgaan. Dus ik had een tijdje terug... Een man in de training, we hadden een nieuwe groep, superleuk, man of 18. En ik doe altijd even een rondje van, hey, hoe zit je er nou bij en wat verwacht je van vandaag? En ik had vooraf ook die mensen een video gestuurd. Hey, ik ben Inge, we gaan lekker aan de slag met dienend leiderschap. En die man had echt die video op helemaal voor hem een verkeerd moment gezien. En hij begint te spreken, hij zegt, Inge, ik krijg echt zo'n ontzettende jeuk van jou en van dat dienend leiderschap. Dat enthousiasme, ik heb er echt helemaal niets mee. Dus ja, normaal gesproken, als je innerlijk niet zeker bent, wat ik 6, 7 jaar geleden ook totaal niet was. Ja, wat gebeurt er dan bij je als iemand zegt van ik krijg jeuk van je voor een nieuwe groep en je moet nog de hele dag met die, of ja, anderhalf of twee dagen met die groep werken?
Ja, dat is niet lekker, kan me voorstellen voor heel veel mensen, ja.
Ja, voor heel veel mensen dan is het, en echt die hele groep was ook zo echt, je voelde gewoon dat die lucht uit die groep werd gezogen, ja. Want iedereen dacht, oh jee, daar heb je hem, zal maar zeggen. En ik had echt zoiets van, ah, Wat fijn dat je dat meteen in het begin zegt, maar oprecht, hè? Niet als een trucje, maar oprecht. Nee, van, hey, wat fijn dat je dat meteen aangeeft. Want ik voel gewoon, ik weet al, van het heeft niks met mij te maken, maar het is wel iets wat in hem leeft en speelt. En hoe fijn dat hij daar eerlijk over kan zijn.
Maar dat heeft wel een ontwikkeling nodig dat je dat zo kunt voelen.
Want ja.
Dat is wel een ding, want jij wordt daar voor de groep gezet als degene waar het allemaal om gaat draaien. Jij gaat hun helpen. En als iemand dan eigenlijk al geen vertrouwen uitspreekt aan het begin, dat ja, kan voorstellen dat het een knauw geeft. Dus dat zelfvertrouwen dat je dan voelde op dat moment is wel...
Nou ja, dat geeft mij dus geen knauw, want ik weet
precies nu niet meer.
Het, nee, ja. Dat het... Dus, en dat heeft inderdaad wel een ontwikkeling nodig, maar alleen al het besef dat je niets persoonlijk moet nemen, maar wel 100% verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen gevoelens, gedachten en gedrag.
En maar ik dat weet... Maar dit zijn die twee cirkels, toch? Waar het vaak over wordt gezegd. Een cirkel van invloed. Ja, dus het regent. Ja, daar kan je niets van doen. Maar wel hoe je ermee omgaat.
Exact. Ja dat. En ja, ik weet als iemand een aanval op mij opent. Of op iemand anders. Of als iemand chagrijnig is of boos. Of weet je, het enige waar ik invloed op heb is in hoe ik reageer. En als ik ook boos ga reageren. Of ik ga vechten, vluchten, verstijven, wat dus meestal gebeurt, want je schiet in je primaire brein, dat leer ik mensen dan ook. Dan zeg ik, ja, je gaat in het rood, staat ook in het boek beschreven. Ja, dan ga je geen effectieve communicatie krijgen.
Nee, nee.
Terwijl als ik gewoon blijf ademen, mezelf lucht geef en denk, oh, interessant, dit is iemand die zijn projecties op mij ventileert. Nou, ja, dan is er eigenlijk heel weinig aan de hand. En dan zeg ik, goh, wat maakt dat je dat zo ervaart? En dan komt er uit, nou ja, dat dienend leiderschap, ik dacht, dat wordt super soft en... Ja, dan zitten we straks elkaar alleen maar koffie en thee in te schenken. En we moeten ook nog resultaten, weet je. We zijn wel een commercieel bedrijf. Oh, oké. Okay. Nou, wat fijn dat je deelt dat je denkt dat dat dienend leiderschap is. Sta je ervoor open om te ontdekken wat het werkelijk is? Hij zat zitten kijken en zijn collega's ook zo. Die waren alweer ontspannen omdat ik dus niet had verstijfd of in de vechtstand was gegaan. De discussie met hem was aangegaan. Zoals blijkbaar achteraf gezien wel vaak in die organisatie gebeurde met die man.
Ja,
kon er gewoon ontspanning. En nou, hij wilde dan wel aanzien wat het werkelijk was. Dus hadden we uiteindelijk gewoon een hele fijne dag. Omdat hij ging ontdekken dat dienend leiderschap de meest resultaatgerichte vorm van leiderschap was. En dat was voor hem dan meteen, niet meteen, maar wel gedurende de dag dat hij dat ontdekte. En dacht, oké, dit is toch wat anders dan dat ik in de eerste plaats dacht.
En het lijkt me fantastisch als mensen dat voelen, dat zelfvertrouwen. Maar dat is echt wel een reis waar iemand doorheen moet, toch?
Ja, daar help ik mensen dus in. Ja. Dat is wat ik in dat hele leiderschapsontwikkeling... Je als mensen ook aan mij vragen van... Kom, we gaan aan gespreksvaardigheden of gesprekstechnieken, communicatie werken. Ja, prima, maar we werken vooral aan innerlijke zekerheid. Want als jij met iedere feedback om kan gaan... en als jij iedere feedback kunt geven vanuit een plek... wat ik altijd noem, ja, de plek van liefde, vanuit respect... dan is het altijd effectief. En de meeste mensen geven het vanuit een plek van angst, vanuit pijn, vanuit boosheid, vanuit frustratie. En dan is het minder effectief of niet effectief.
Ja, precies. Maar die innerlijke zekerheid, hoe begin je daar dan mee?
Een van de dingen is waardering. Vandaar dus dat we ook met authenticiteit en waardering beginnen. Jezelf echt goed leren kennen van wat zijn je behoeften, wat zijn je angsten, waar loop je dan tegenaan? Als je dat ontdekt, dan kun je daar veel meer mee zijn. Alles wat je... aan de oppervlakte brengt. Thich Nhat Hanh zei dat ooit. Dat is een van de mensen waar ik wel heel veel van heb geleerd. Ja, alles waar je licht op schijnt, dat komt in bewustzijn. En alles wat in bewustzijn komt, kan je oplossen. Dus dan hoef je er niet meer... Vaak zijn we zo angstig of gestrest of paniekerig... omdat we ons niet bewust zijn van wat er werkelijk ons aan het triggeren is. Dus zodra je dat weet, kan je er wat mee doen.
Ja, precies. Want als je het niet weet, dan veroorzaakt het dus waarschijnlijk heel veel stress. En dat heeft alle effecten in je lichaam waar je niet... Nou ja, op korte termijn misschien goed voor je, maar op lange termijn natuurlijk niet.
Ja.
En dat heeft allemaal weer effect met elkaar.
Ja.
En wat kunnen mensen thuis doen? Dus iemand die zit te luisteren denkt, ja, nou ja, ik wil ik ook wel iets mee. Hè. Ik heb het ook al, vaak zit er een stresscomponent, waardoor mensen zich ook wel weer onrustig voelen. Innerlijke zekerheid is er niet altijd. En je bent er niet, dat is ook niet boek lezen. Maar zijn er ook manieren die je onderzocht hebt, waar je tegenaan bent gelopen, die iedereen bijna dagelijks zou kunnen toepassen?
Ja, zeker. En bij het boek zit nog een online schatkist. Dus ze kunnen ook gewoon kosteloze online training volgen. Die kan je gewoon bekijken. Er zitten hele gave oefeningen in die je ook weer voor die innerlijke zekerheid helpen. Want als ik terug ga naar onderzoek uit de jaren 70, was er een man, Bandura, die heeft onderzoek gestaan trouwens niet in het... ik heb hier ook Echte Leidersdienen. Dat was de eerste bestseller die echt jaren geleden uitkwam. Daar staat dat onderzoek in beschreven. Hij toonde aan dat er vier dingen zijn voor mensen om gewoon überhaupt vertrouwen op te bouwen. En één ervan is succeservaringen. Dus zorg nou eens dat je succeservaringen gaat krijgen met feedback geven of met waar je dan ook beter in wil worden. En dat betekent soms dat je gewoon dus kleine, makkelijke opdrachtjes aan jezelf geeft die je gewoon succesvol kan vervullen, waardoor je groeit in vertrouwen.
Je weet dat het lukt.
Ja, dat je weet wat het lukt, dat het lukt. En een tweede is, zorg nou eens dat je mensen om je heen verzamelt. Of dat kan op YouTube zijn, een mooi voorbeeld van iemand die goed reageert. Of als je beter wil worden in omgaan met feedback bijvoorbeeld. En ga daar eens van leren, hoe doet die dat? Dus een rolmodel, dat helpt. En nog een ander ding wat onwijs helpt is gaan leren hoe jouw fysiologie werkt. En dat doe je dus onder andere door in die schatkist bij, ik had het boek ook, want dit is het boek waar je volgens mij ook naar refereerde, Dienend Leiderschap. Daar staat een schatkist en daar leer je dus voor je fysiologie van het ademen, wat ik ook veel met topsporters deed, het ontspannen. Dus als jij je lichaam beter leert kennen, want wanneer heb jij angst en stress? Nou, dan ga je vaak wat hoger ademen. Dus als jij gaat ontdekken wanneer je hoog aan het ademen bent en hoe je dan weer laag ademt, zodat je voldoende zuurstof, letterlijk ook lucht krijgt. Ja, dan geef je jezelf al een heel groot cadeau, want dan herken je sneller wanneer je stress hebt en kan je het ook sneller omkeren.
Ja, letterlijk dat adem heb ik wel zo iemand gehoord die dat doet ook met alle hormonen en stofjes die je lichaam aanmaakt. Betere ademhaling verandert toch ook dat soort niveaus van cortisol en adrenaline.
Dus het heeft in de baseline ook enorm veel goede functies. En je geeft jezelf letterlijk lucht. En hoeveel lucht geven mensen zichzelf tegenwoordig? Zoveel mensen zijn hem aan het knijpen, zal maar zeggen, door alles wat er in de wereld aan de hand is. Dus leer jezelf lucht te geven, dat is een hele belangrijke.
Ja, en je had het drie, dit was drie of was het vier al?
Nou, dit was vier. Drie is nog dat je mensen om je heen hebt die je ook aanmoedigen, dus cheerleaders.
Ja, oh, precies.
Dat vind ik een van mijn leukste functies, mensen aanmoedigen. En gewoon zeggen en zien van, hé, jij bent daar goed in, ga dat nou gewoon lekker doen. En dan denken mensen, ik daar goed in, hoe heb je dat dan gezien? En ik heb altijd wel een aanknopingspunt waarom ik zie van, dat kan iemand. Ja, dan gaan mensen ook vliegen. Dus zorg in ieder geval dat je ook mensen om je heen hebt die je gewoon positief bekrachtigen.
Ja, dus naast dat je iemand een rolmodel helpt. En mijn zoontje die wil graag voetballen, die kijkt heel erg naar Ronaldo, wat hij doet. Dus hij maakt letterlijk tekeningetjes van YouTube-filmpjes en dan gaat hij daarna doen. Dan vindt hij alles wat Ronaldo doet, is top. Ja. Maar als wij dan ook nog zeggen, hij doet het supergoed, wat ben je lekker bezig. En hij trapt die bal net een keer een half centimeter verder. Dan heeft hij eigenlijk wel een heleboel stapjes. Als hij ook nog goed ademhaalt, dan komt het eigenlijk wel goed.
Ja, in ieder geval bevestigen op wat hij doet. En niet, niet op van je bent geweldig, maar wat heb je dat wat goed gedaan?
Ja, dus het gedrag vooral.
Ja,
niet vooral het resultaat, maar op het gedrag richten.
Ja, resultaat kan, maar in ieder geval niet op als mens. Dus alsof alles aan het mens dan maar zeggen goed is. Het gaat echt om, bevestig je de taak die er wordt gedaan. Dus komt ook van de growth mindset en de fixed mindset. Dat staat ook in het boek beschreven. Ja. Anders ga je het ophangen aan je identiteit. Terwijl het gaat om, wat ben je nou werkelijk inderdaad voor gedrag aan het vertonen.
Ja, dat is beter van, joh, wat heb je je been mooi naar achter gedaan, waardoor je hem goed raakt. Ik noem maar wat. Hè? Dus meer daarop richten.
Dat is wel heel precies, ja.
Maar in de basis gaat het natuurlijk eigenlijk allemaal om dat je, waar je eigenlijk een beetje mee begon, dat je durft te waarderen wat anderen hebben en daarmee dus ook jezelf gaat waarderen. Het is eigenlijk een hele positieve, je moet eigenlijk durven positief bekijken naar alles. Mm. Of niet? Ben ik nou te
positief naar alles? Positief naar alles. Nou, in ieder geval kun je waarderend kijken naar wat er is. En positief, misschien heb je dat uit het boek gehaald van het onderdeel waarbij ik zeg van, het leven gebeurt voor je. Dus het kan wel zijn dat er dingen zijn die echt heel pijnlijk en helemaal niet leuk zijn. Maar nog steeds kun je zien dat het voor je gebeurt. Want dan geef je jezelf ook weer lucht om vanuit helderheid te acteren. Dus er gebeurt iets pijnlijks, je hebt twee keuzes. Je kunt of in die pijn gaan zitten en in het drama en dus ook minder helder kunnen denken om stappen te zetten en verdrietig blijven en in een negatieve spiraal. Of je kunt denken, oké, stel nou dat dit voor mij zou gebeuren, wat leer ik er dan van?
Ja.
Hoe groei ik hierdoor? En dat is altijd veel helpender dan in die pijn. En dit is niet dat je niet moet voelen of dat je daar dus positief en we zien alles maar luchtig. Nee, maar voel alsjeblieft wat je voelt. Voel je emoties, ga er doorheen. Heb een normale menselijke beleving. En op een gegeven moment is het wel tijd, als je de fase van rouw achter je hebt, om denkt van, hey, nu is het, heb ik het echt gevoeld. Ben ik mens geweest? En wat leert het me nu? Hoe ga ik verder?
Ja, dat is ook wel. Die is een van die wat je. Je hebt altijd invloed op je eigen gedachten. Of hoe ze omschreven dat in het begin. Dus op die manier, dat bedoel ik eigenlijk. Dat je, of uiteindelijk dat wel draait naar een positieve gedachte,
ja,
groeimindset.
Dat dacht ik al,
ja, ja.
Dat je het zo bedoelde, maar dan krijg je van die mensen zeggen, oh ja, van Inge moet je overal positief naar kijken.
Nee, ja, exact.
Nee.
Nee, dat hoeft niet.
Je voel
mag
wat
huilen
je voelt.
Als je pijn hebt.
Ja, ja, graag. Ja, juist. Want dat is dus een, denk ik, een probleem in onze hele maatschappij. Dat heel veel mensen hun emoties zijn gaan onderdrukken. Nou ja, denk waar het woord depressie vandaan komt, is to depress, is onderdrukken. Omdat mensen gewoon niet meer voelen. Terwijl als je gewoon jezelf weer toestaat om te voelen, kan het weer zijn.
Ja. En, wat is nou voor jou de belangrijkste ontdekking geweest of realisatie in die jaren onderzoek en mensen begeleiden?
Nou, ik denk dat dit wel een hele belangrijke is. Dat je jezelf echt toestaat om te voelen wat je voelt. En erbij te blijven. Ik had laatst nog iemand in de training die had zo vaak migraine en hoofdpijn en allerlei klachten. En dat heb ik regelmatig al gehad. En dat ik gewoon heb gezegd van joh, en als je daar eens bij blijft. En wat wil je klachtje ook vertellen? Want als je erbij blijft, vaak gaat het dan ook weg. En dat is heel wonderlijk. Want we zijn het dus vaak, hebben we ergens een verkramping op, waardoor we pijn krijgen. Terwijl als je er met je aandacht naartoe gaat, wordt het gehoord en kan het zijn.
Maar is dit niet voor een heel groot aantal van mensen die luisteren, denken, ja, ho, wacht even, ik kon nog volgen. Maar nu wordt het erbij zijn, wordt het niet een beetje zweverig? Hoe gaan we dat even weghalen dan?
Ja, weet ik niet hoe we dat weghalen.
Accepteer dat maar.
Ja, ga ermee experimenteren, zou ik zeggen. Dus als je, doe het vooral als je ergens boos over bent of verdriet voelt, om het gewoon echt eens te voelen en daar gewoon eens bij te zijn. Het lost zich op. Of lees het boek van Thich Nhat Hanh, Angst. Daar staan ook hele mooie handvatten daarvoor in. Weet je, als je nagaat van wat is nu het ergste wat kan gebeuren? En wat is dan het ergste? En wat is dan het ergste? En je bent daar gewoon echt bij en je gaat dat proces door. Het is echt waarachtig. Over het algemeen, nou ja, bij mij in ieder geval 100% van de tijd en bij de deelnemers die ik heb ook, verdwijnt de verkramping die erop zit. En als de verkramping verdwijnt, geef jezelf dus weer lucht. Kan je weer gewoon veel makkelijker door het leven stappen.
Het heeft ook een beetje raakvlakken met het stoïcijnsisme.
Ja, dus absoluut. Stoïcisme is...
Stoïcisme, ja.
Ja. Ja, de stoïcijnen. Ja, ja zeker. Ja. Dit, weet je, al die filosofieën, al die stromingen, het raakt allemaal aan elkaar. Het heeft allemaal van elkaar weg. En het komt allemaal wel op hetzelfde neer om te zijn met wat er is. En dat het dan vaak veel makkelijker is dan wanneer je het dus probeert om weg te drukken of niet te hebben of niet te laten zien. Of, ja.
Ja, dus wat begrip voor jezelf ontwikkelen.
Ja. En als je kijkt naar mensen die dit echt gepopulariseerd hebben, om het maar zo te noemen, Brené Brown, Simon Sinek, weet je, dat zijn van die grote namen wereldwijd gezien die hier meest bekeken TED-talks over hebben.
Het leeft wel bij ons, ja.
Ja, weet je, ja, dat is waar de hele wereld naar snakt, denk ik, op dit moment, om gewoon weer mensen te zijn in plaats van zo te bezwijken onder de druk, wat ik dus in al die organisaties zei, zware week. Nou ja, zwaar in de zin van dat je gewoon heel veel mensen ziet lijden met een lange ei, omdat er gewoon veel gebeurt in de wereld en heel veel mensen maken het nog wel persoonlijk. En dan voel je de zwaarte die ze, ik voel dat althans, de zwaarte die ze bij zich dragen.
En, ja, omdat je heel gevoelig bent, voel je dus wat er bij de mensen speelt.
Ja, dat is dus mijn kracht van het feit dat ik dan ook ooit ergens ziek van ben geworden. Dat soort dingen voel ik, maar ik voel dus ook wat er bij mensen... Ik heb geen glazen bol, zeg ik altijd. Maar ik voel wel of er in jouw lijf wat vast zit of dat je iets aan het wegdrukken bent. Wat jou heel veel lucht zou geven als je dat gewoon onder ogen ziet.
Ja, precies. Ja, nou ja, jij wil ze dus helpen van lijden met lange ei naar lijden naar korte ei.
Ja.
We zijn al door de tijd heen in principe. Ik wil je ook niet lang ophouden. Is er nou nog iets naast dat mensen jouw boeken moeten kopen? Ik zet het in de show notes en dergelijke. Dat is echt het lezen waard. Maar als je zegt, nou ja, mensen die nog even als een laatste uitsmijter. Heb je iets dat je denkt, nou dat vind ik toch altijd iets wat ik altijd graag nog even wil zeggen, delen. Echt wat ik belangrijk vind, wat ik iedereen gun. Een tip, wat jij wil.
Nou ja, niet wat ik altijd of zo wil delen, want ik heb het vaak over dankbaarheid en dat soort dingen. Maar wat ik dus gisteren en de afgelopen week überhaupt alweer voor ogen kwam, we hadden het al over niet persoonlijk nemen, maar sta jezelf nou ook eens toe dat je mens bent. Je bent geen slecht mens, maar slechts mens. Als er dingen gebeuren in je leven, in het verleden, dat je dingen fout hebt gedaan, dat je voor je gevoel mensen hebt benadeeld of echt keuzes hebt gemaakt, ja, die heftige consequenties hadden. Op het moment dat jij die keuze maakt of maakte, wist je al wat de consequenties gingen worden? Had je het kunnen weten? Nou, misschien wel, maar op dit moment wist je het nog niet, anders had je die keuze niet gemaakt. Oké. Wat helpt jou dan meer? Blijven hangen in het feit dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt? Of zeggen, Ik vergeef mezelf en dat betekent ik laat de hoop op een ander verleden los. Want ik kan het verleden, ik kan het niet veranderen. Ik kan alleen nu zeggen, ik vergeef mezelf, waardoor ik weer een makkelijker, een luchtiger een mens ben, dan wanneer ik met de zwaarte blijf rondlopen van iets.
Ja.
Als ik het had geweten, had ik het nooit gedaan, maar het is nu eenmaal gebeurd. Dus nog misschien een tip voor je, ja, de mensen thuis, van laat de hoop op een ander verleden los. Is een heel krachtig mechanisme om weer beter door het leven te gaan. En dit wil dus niet zeggen dat je geen spijt hebt of dat je dat niet mag voelen, maar het wil zeggen, je hebt hem gevoeld, je leert er je lessen uit, je weet dat je het niet kan veranderen. Dus stop met jezelf te pijnigen over dingen waar je toch geen invloed meer op kunt uitoefenen.
Oh, dat is mooi. Dankjewel daarvoor. Die laatste nog even.
Graag gedaan.
Ja, ik vond het super snel gaan. Ik vond, ik ken die wel een beetje, maar ik vond het toch heel tof om je te spreken. Ik heb echt wel een aantal dingen eruit gehaald die voor iedereen denk ik ook heel toepasbaar zijn. En denk ik ook best wel inspirerend als je vanuit waardering waar je mee begon gaat kijken. En je, nou ja, in je vertrouwen in jezelf, hoe noem je dat?
Innerlijke vertrouwen. Dus ja, dat je innerlijke ook, rust hebt.
Ja, ja, dat is ook heel fijn als dat lukt vanuit een bepaalde mindset gedachte en hoe je dat net omschrijft als laatste stuk. Dus ja, hele mooi inzicht. Dank je wel daarvoor. En als mensen hier, als je nou dit hebt gezien of gehoord. Inge, kun je dus boeken als keynote spreker bij onder andere De Spreker. Want daar sta ik ook en daar heb ik jou gevonden. In eerste instantie. Maar je bent ook in te zetten bij organisaties om teamontwikkeling en dienend leiderschap in een organisatie te brengen. En ik gun iedereen dat. Dus ze weten je vast te vinden. Heb je nog? Ik zet jouw website en je boeken allemaal in de show notes. Daar kunnen mensen klikken en direct naar je toe. En ik wens je onwijs fijn weekend en dank voor je tijd.
Ja, ook een heerlijk weekend. Dankjewel.
Hoi.